Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Maarten, we zitten weer klaar.
We zitten weer klaar.
Wat gaan we doen?
Kletsen.
Kletsen over games?
Beetje kletsen over games.
Let's go.
Ik blijf het een lekker deuntje vinden, hoor.
Het blijft best een aardig deuntje.
Ja, ik vind het echt goed deuntje.
Ja, ik vind het nog steeds gek dat ik het zelf heb ingezongen, eigenlijk.
Ja,
dat
zit je nog steeds...
Zit me nog een beetje dwars, ja.
Dwars ook?
Ja, ik vind het nou dwars. Ik vind het gewoon een beetje raar. Ik vind het gewoon een beetje vreemd dat ik dan mijn eigen naam aan het zingen ben. Oh, dus ja. Het is toch een soort placeholder, was het eigenlijk. En toen is het gewoon blijven hangen.
Moet ik dan misschien jouw naam zingen? Dus de Maarten en... En hoor je mij, Kees.
Ja, dan haal ik dit er gewoon uit. Wat je nu net hebt gedaan. En dan stop ik het erin.
Ja, precies. Gewoon om het wat comfortabeler voor je te maken.
Dan heb ik tijdens het editen iets minder last van mijn eigen...
Ja.
Van mezelf.
Ja, maar wel heel erg lastig als je de hele podcast ook edit. En je hoort jezelf.
Dat is best pittig. Ja. Ja. Dan moet ik wel een knop omzetten en gewoon denken, nou, voor de fans, voor de lieve luisteraars.
Denk je dan, waar heb ik een rare stem?
Ja, en dan denk ik, wat zeg ik vaak En wat moet ik dat er vaak uitknippen?
Ja.
En dat doe ik dan op zo'n manier dat niemand het hoort, zodat het lijkt alsof ik gewoon doorpraat.
Mm-hmm.
Nu heb ik in de afgelopen zin nog geen één keer gezegd.
Ja, nou ja, nu twee keer, maar omdat je het benoemde.
Precies, ja.
Maar hou je die er dan ook uit?
Die laat ik wel zitten. Want dat is echt een inhoudelijk...
Inhoudelijk gesprek. Ja,
want inhoudelijk is het onderdeel van de inhoud, zeg
precies,
maar.
Ja, precies, ja. Ik vind je altijd sterk op de inhoud.
Ja, sterker dan op mijn uitspraak en zeg maar soepel doorpraten. Ja.
Precies.
Maar goed, daar ben jij weer heel goed in.
In wat?
In soepel doorpraten.
Soepel doorpraten.
De inhoud daarentegen.
Ja, maar daarvoor ben jij er.
Precies, ik zo houden we elkaar.
Ik ben gewoon soepel.
Ja.
Moet je bij mij ook veel uurtjes weghalen?
Nee. Oh, wow. Echt, nee, want jij neemt ook wat meer tijd. Ik ga vaak heel erg zo van... En dan halverwege... Ja, dan ben ik al te snel aan het praten om een gedachte bij te benen.
Oh ja.
Of zoiets.
Lastig.
Ja, en dat heb jij niet. Je neemt gewoon de tijd.
Ja, je moet gewoon een beetje de tijd nemen.
Dat is het, hè?
Ja.
Ik weet niet, dat is ook onze balans misschien.
Ja, we hebben wel een goede balans.
Ja, push and pull.
Ja, als jij nou ook vindt dat we een goede balans hebben, stuur even een mailtje naar
maarten.kees@gmail.com. Of volg ons op Instagram en stuur ons daar een DM. Of reageer op de stories of op de posts.
Want we doen het samen, hè?
We doen het samen,
met jullie. Samen met jullie.
En als je nou sterren kan uitdelen ergens op je platform naar keuze, of een recensie achterlaten op, weet ik veel, Apple Podcasts of hoe heten die... Apps en dingen allemaal, doe dat lekker. Want dan stuwt het algoritme ons weer.
Stuwt, doe het. Het kost je 1 seconde.
Echt 1 seconde, ja.
Hooguit
Spotify
2.
Heeft ook sterren, heel makkelijk. Je doet gewoon pet, tap, even tap.
Pet.
Pet, tap. Pet.
Tap. Tap.
Tap, pet. Volgens mij hebben we de huishoudelijke mededelingen zo wel gehad. Het is al even geleden, hè?
Het is even geleden vakantie
en we hadden dan
tussendoor.
Precies.
En excuus, vorige week had ik op het laatste moment afgezegd.
Klopt,
Ik moest draaien die dag.
Ja.
En het bleek die ochtend, of nee, een avond ervoor namelijk. We moesten scènes, hè, we deden een scène. Voor een nieuwe Nederlandse serie. En toen bleek de avond van tevoren dat de hele scène in het Engels moest.
Oh my god.
Dus wij de acteurs hadden al die teksten geleerd. En het was echt, het gaat zo over politiek en zo.
Dus je krijgt een script of een scène opgestuurd.
Ja.
En dat was in het Nederlands.
Ja,
dat
was in het Nederlands.
De dag daarvoor
kreeg je een scène in het Engels. En toen dacht ik nog, hebben jullie een foutje gemaakt voor mensen op set die misschien Engels zijn. Dat die ook weten waar de scène over gaat. En toen bleek het, toen we aankwamen. Nee, de hele scène moet in het Engels.
Wat apart.
Dus, of niet, toen we aankwamen, die nacht bleek het al. Dus toen dacht ik, holy shit. Toen moest ik eigenlijk die hele nacht die scène in het Engels leren.
Oh, ja.
Toen was ik een beetje gestrest.
Ja, begrijp ik. Hey.
Ja.
Dat geeft toch helemaal niks?
Ja, en het ging redelijk.
Ging het redelijk?
Redelijk oké.
Okay.
Dat je toch in één keer...
Waren het Nederlanders die Engels spraken of moest het echt authentiek?
Nee, dat was de redding. We waren gewoon Nederlandse politici die dan
Oh ja.
Op zijn Mark Rutteaanse English spreken moeten.
Oh right.
Have to speak.
Ja,
it.
Precies. Oh ja, dat is ook
dus
weer.
Dat was weer een redding. Het hoeft niet perfect.
Precies. Nu we er toch een beetje in jouw vakgebied zitten.
Ja.
Ik weet dat we in de verloren aflevering hadden een soort van scoop. Maar die is ondertussen ingehaald door de tijd. Het was dat jij een stem hebt gedaan in de Teenage Mutant Ninja Turtle film.
Ja.
Welk karakter deed je ook weer? Wie is dit?
Ik speel, als je naar de Turtles gaat, Bebop.
Bebop.
Het everzwijn.
Het everzwijn.
Ben ik. Ja. In het origineel ingesproken door Seth Rogen.
Kijk.
Ja, daar ben ik erg trots op.
Ja, dus jij bent eigenlijk de Nederlandse Seth Rogen.
Ik ben eigenlijk de Nederlandse.
Daarmee.
Of Seth Rogen is eigenlijk de Amerikaanse Maarten Heijmans.
Ja, sorry. Eigenlijk. Dat is het natuurlijk.
Dat is het. Of Canadees. Is hij Canadees? Ja. Dat was een droom. Ik zag die trailer een paar maanden geleden. En toen belde ik meteen mijn agent van... Ik wil in die Turtle film. Want ik ben zo'n Turtle fan.
Ja.
Vroeger voornamelijk.
Ja.
Dus dat is een soort droom die voor mij uitkwam.
Het is wel grappig als je dan... Als het dan in zijn werk gaat, want nu is het ook gewoon je werk, letterlijk.
Ja.
Dit is wat je doet. Is het dan... Denk je dat dit is hoe Kleine Maarten het zich had voorgesteld? Van, was het de droom die uitkwam? Of was het ook gewoon een klusje?
Nee, het was de droom die
uitkwam.
Het
was wel echt de droom.
Maar toen ik het deed, was het toch een klusje.
Ook weer een klusje.
Ja, het was toch een klusje.
Ja,
want dan
gekke,
kom je toch in een studio en heb je een uurtje om al die lines te doen. Het is niet, hij heeft niet zoveel tekst door. Maar toch, ik wil me dan... Ik mailde dat bedrijf van, kan ik even een screenertje krijgen? Weet je wel, dat ik de rol kan zien. Ik wil me dan echt voorbereiden op zo'n rol. Zeg van, nee, we doen het gewoon in de studio.
Het is gewoon wat het is.
En toen dacht ik, het is wat het is.
Hallo.
Het is Potjan drie dubbeltjes, zijn de Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ja.
En allemaal kindjes gaan dat kijken in de bioscoop of op DVD. Of nee, dat is tegenwoordig
VHS.
Streamen. Die gaan een laserdisc bestellen. En dat is je hele jeugd. En dan moet ik dat in een uurtje. Maar het lukte toch in een uurtje.
Cool. En de film, ik heb hem nog niet gezien, maar hij is goed ontvangen volgens mij.
Is het?
Ja,
ik heb hem nog niet gezien.
Nee, bizar. Ja. Nou,
ziet er wel heel mooi. Die art style is
super vet.
Geweldig.
Ja. Na die bizarre live action versie van, wat is het, 10 jaar geleden of zo? Dat was toch
33 jaar geleden.
Nee, maar echt, er is op een gegeven moment een soort reboot gekomen. Dat ze echt met die hele rare, beetje Uncanny Valley-achtige...
Maar je bedoelt echt live action met pakken?
Volgens mij wel.
Dat is 1990.
Hé?
Ja. Dat zijn er drie. 1990, 1992 en iets daarna.
Mm-hmm.
Dat was de originele. Die vind ik echt heel goed.
Okay.
Nog steeds.
Ja.
Hoe vind je die raar?
Nee, ja, ik volgens mij, misschien heb ik iets gemist. Want
dat waren echt de oude.
Maar wat zijn de voor deze? Wat is de laatste Teenage Mutant Ninja?
Dat waren er volgens mij twee, maar die heb ik niet gezien, door Jerry Bruckheimer gemaakt.
En dat is wel een jaar of 10 geleden. Denk ik.
Zoiets korter, denk ik. En dat was volgens mij helemaal geanimeerd.
Oh wel, nou ja.
En volgens mij waren die niet zo goed. Maar die oude Teenage Mutant Ninja Turtles, de allereerste uit 1990, waarin geen CGI zit. Het zijn gewoon echt mannen in pakken.
Ja.
Dat is echt een hele goede film.
Okay.
Die is gewoon cinematisch heel goed gedraaid. Goed script, ontroerend ook. Mooi lijntje van Raphael.
Ja,
weet je wel,
ik heb het niet gezien. Maar...
Oh, ga die kijken.
Okay.
Het is echt een vette film.
Ja,
En die poppen gemaakt door Jim Henson.
Ja,
Die mondjes bewegen goed. Fucking goede vechtgooiergevie zit erin.
Cool.
Ja.
Ja, vet.
Turtles zijn echt cool daar.
Er is ook eigenlijk één goede turtle game gemaakt, toch? Destijds. Een soort platformer.
Best veel goede turtle games. Ja, op de Sega Genesis en de Super NES had je hele coole Turtles in Time, dacht ik.
Oh ja, natuurlijk.
En er is ook een nieuw turtle gamepje. Die heb ik laatst ook gespeeld. En die is helemaal die...
Maar,
die is echt best wel nieuw.
Oké. Okay.
Staat op Xbox Game Pass.
Ah, ja.
Heb ik afgelopen week gespeeld.
Ja,
echt heel erg die old school.
Mm.
Dat was gewoon een genre van vroeger. Niet platform, maar je loopt wel van links naar rechts en vechten. Weet je, de Streets of Rage, Final Fight style.
Ja, beat 'em ups.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Wat hebben we gespeeld? Al deze weken eigenlijk.
Deze weken.
Ja.
Zullen we beginnen met een game die we allebei hebben gespeeld?
Dat is wel leuk, hè?
Ja.
Ja.
Venba.
Precies, Venba.
Of hoe schrijf je het? Hoe spreek je het uit?
Venba, denk ik.
Venba.
V-E-N-B-A. Venba.
Ja.
Een hele korte indie game met hele simpele graphics. Duurt echt maar, wat was het, anderhalf uur ongeveer?
Zoiets. Ja.
Het centrale mechaniek, de central mechanic, is eigenlijk koken. Daar draait de game om.
Ja.
Maar het leunt heel zwaar op het verhaal. Het gaat over een gezin dat uit India is geïmmigreerd naar Canada. volgens mij.
Ja, ja.
En het gaat eigenlijk over de struggles van dit gezin om hun plek te vinden in deze nieuwe cultuur. Hun eigen cultuur toch nog te behouden. En daar speelt eten een grote rol in. En dat verhaal wordt afgewisseld met minigames waarin je eten klaarmaakt. En de moeder van dit gezin die het eten klaarmaakt, die heeft een oud kookboek van haar moeder. Waarin delen van het kookboek, of er zitten vlekken op, of er zijn delen van de pagina's verbrand. Waardoor je een soort van de missende elementen zelf moet zien te achterhalen. En ik vond het wel een mooie game. Het was, hij had best wat langer mogen duren, vond ik. Dacht, oh ja, oké, het is alweer klaar.
Ja.
Maar dit perspectief, dat zie je natuurlijk niet zo heel vaak in games. En dat vond ik wel sterk. Wel goed gedaan. Het leek wel echt heel vanuit een heel oprecht gevoel gemaakt te zijn, vond ik.
Zeer. Ja, ja, het was een mooie insteek over een assimilerend gezin. Ik vond het ook wel mooi dat huwelijk tussen die twee was ook niet echt top of zo. Je begon meteen in een hele nare conversatie. Het was echt heel mooi. Ja. Ik vond het ook verschrikkelijk frustrerend tegelijkertijd.
De minigames.
Ja.
Ja. Ja, ik dacht ook, ik zat op een gegeven moment ook echt vast. Dat ik het niet begreep, dat ik de volgorde gewoon niet kon. En dat vond ik wel inderdaad ook een wat zwakker element. Heel veel van de minigames spraken enorm voor zich. En er was er één dat je ineens een herinnering moest aanklikken. Maar dat zat ergens heel verborgen in de UI. En daar werd de volgorde uitgelegd. En
welk gerechtje was dat?
Ja, het was een gerecht. Ik weet niet meer wat het was. Het was in ieder geval iets met heel veel verschillende kruiden. Met verse kruiden.
Ja.
Kruiden met poedertjes.
Ja.
Met vlees.
Ja.
Met deeg wat gemaakt. Het was echt het meest ingewikkelde. Was ook ergens ongeveer op de helft. Daarna en daarvoor was het allemaal heel erg best wel straightforward. En bij die dacht ik, hé, wat moet ik nou? En toen bleek er dus een heel mechanic te zijn van dat je haar herinneringen over dat zij het met haar moeder maakte destijds kon terughoren en zien. En daarin hoor je die moeder uitleggen, ja, zorg wel dat je eerst de olie erin doet. En als die heet is, dan doe je de poedertjes erbij. En dan doe je het water erbij. Het was echt er waren zoveel elementen dat je niet door trial and error het uit kon vogelen.
Ja,
dat vond ik wel voor een game die zo weinig gameplay had. Als er dan gameplay is, dan moet het echt wel heel zo straightforward zijn dat je er eigenlijk niet over na hoeft te denken. Of als er een element is wat echt uitgelegd moet worden, dat echt heel duidelijk even van, hey, het is wel een videogame. Vergeet niet dat dit en dit en dit ook nog onderdeel is van het hele ding. Ja.
Ja, ik vond het verschrikkelijk frustrerend dat je geen stap terug kon zetten.
Ja.
Dus heel vaak dan dacht ik, ja, ik weet hoe dit moet. Bijvoorbeeld met die kleine poffertjes, dat je het zo, weet je wel, dat de stoom er doorheen kwam.
Ja.
En dan had ik ze allebei op elkaar neergezet en dacht ik, oh ja, nu moeten ze natuurlijk
eigenlijk gedraaid.
Maar dan kan je niet dat dingetje terugnemen, dus je moet eerst dat hele gerecht fout maken.
Ja, precies.
Toen dacht ik eerst, en dan ben ik misschien een beetje te verwend met keuzes, dacht ik, oh, nu ga ik het fout maken. Dat wil ik niet.
Ja.
Safe scummen. Terug. Oh, ja. Moest ik dat hele hoofdstukje weer opnieuw zien.
Okay.
Deed ik het weer fout. Oh, weer terug. En toen bleek gewoon, oh, je kan het gewoon fout maken. Dus ik dacht, als je nou één, dat je het ook terug kan doen, dat had me veel frustratie geschild. En daardoor dacht ik ook, ik vind het een heel mooi verhaal. Gewoon een heel mooi thematiekje. Dus twee ouders die verhuizen naar Canada, denken daar hebben we meer kans en daar krijgen ze dan een kindje.
Ja.
En dan is het dus het hele.
Eigenlijk op het punt dat ze denken, misschien moeten we terug, blijkt zij zwanger te zijn.
Ja, ja. En denken we, en waar gaan we ons kind hebben?
Precies.
En dat kind proberen ze een beetje dwangmatig de Indiase cultuur mee te geven. En dat kind heeft dus, ik ben gewoon Amerikaans, ik heb geen zin in. Elke dag kom ik op school en dan stink ik naar die kruiden.
Ja.
En die ouders hebben zoiets van, ah, maar het is je cultuur, jongen. Ik snapte dat jongetje heel erg goed.
Ja.
Dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht ook wel eens, door die gameplay dat ik die frustrerend vond, dacht ik eigenlijk, is dit misschien niet het beste medium van dit verhaal? En zou het mooier een prentenboek zijn waar je voor kinderen, waar je dan van die kartonnetjes, weet je, dat je dingen kan doen.
Ja, zo is het ook wel vormgegeven op een bepaalde
zeer,
manier.
Ja, het is echt
altijd
een boekje.
Heel erg gerecht van boven, die gerechten. En waar het net over ging, die soort van pannenkoekjes die je dan maakt, die maak je dan een toren van en dan moet je ze inderdaad op de juiste manier draaien. Dus die elementen heeft het inderdaad. Het is wel een goede referentie.
Echt zo'n boekje. En toen dacht ik ook, ik speelde het gewoon op mijn grote tv met de controller. Dat voelde ook raar.
Ja.
Ik dacht, dit is misschien beter op een Switch. Iets met een touchscreen.
Ja.
Een oude DS-game. Mm-hmm. Het had perfect een oude DS-game kunnen zijn.
Klopt.
Dus in dat genre was het eigenlijk best wel mooi.
Ja.
En ik ging wel veel over nadenken over dat soort familiebanden en ouders die iets voor het goede willen mee. Het is natuurlijk heel mooi als je een cultuur meegeeft aan je kind. Maar ik dacht tegelijkertijd ook, ik snap ook heel erg dat kind wat denkt, kijk, voor die ouders was dat gewoon hun cultuur. Die hadden geen keus. Maar een kind in een nieuw land, die moet ineens iets heel anders erbij leren.
Ja, precies.
Dus dat is eigenlijk heel oneerlijk.
Ja.
Dat zou voor die ouders hetzelfde zijn als zij in India ineens de Bulgaarse cultuur moesten leren. Daar hadden zij dan ook helemaal geen zin in.
Ja, zeker. Nee, ik vond het. En ik vond het ook weer. Ik dacht weer Game Pass. Deze game had ik nooit gecheckt zonder Game Pass.
Nee, Game Pass is echt.
Dus
zo
dat vond ik ook wel. Dat vind ik ook heel tof van het platform dat ze. Of platform, hoe je het ook wil noemen. Maar dat ze dit soort games ook. Van front and center. Dat wordt ook best wel gepromoot dan, weet je wel. Van hey, we hebben ook dit soort dingen. We hebben Halo en weet ik veel.
Ja.
Teenage Mutant Ninja Turtles. Maar we hebben ook dit soort super kleine games. Dus ja.
Je kan aliens kapot schieten, maar je kan ook
pannenkoekjes pakken.
Met ghee.
Precies.
Wat is dat? Is toch een soort vet boter ghee. Al die gerechten waren met ghee.
Ghee.
Ja.
Maar wel, ik zou hem aanraden. Helemaal omdat het zo'n korte game is. En het doet wel toch iets heel eigen.
Het is een mooi reflectieve game.
Ja. Ja, wat heb je nog meer gespeeld, Maarten?
Ja, ik heb op vakantie eigenlijk toch alleen maar Tears of the Kingdom gespeeld. Ja. Waar ik het vorige podcast al over had. En ik toch weer terug in Slay the Spire.
Ja.
Ik heb echt hulp nodig.
Ja,
misschien dat er psychologen zijn of mensen. Want het is ook echt specifiek die game.
Game, hè?
Die me zo verslaafd heeft gemaakt.
Ja, precies. Ja.
En het is zo moeilijk om er onderuit te komen. Want ik had hem dus op een PlayStation 5. Nou, die ligt nu bij jou.
Die heb ik meegenomen.
Dus ik had echt zoiets van, oh, goddank.
Toen
heb ik het op mijn telefoon geïnstalleerd. Daar heb ik nu een code op. Dus ik kan het niet meer op de telefoon.
Nee.
Oh, perfect. Toen kwam die fucking Xbox met Game Pass. Staat die ook weer op Game Pass? Dus nu hoef ik gewoon. En dan gooi ik hem van mijn harde schijf. Maar dan kan je hem gewoon cloud spelen. Dus het is.
Ja.
Het is er gewoon steeds
het
altijd.
Het is het bed zonder end. Ja.
Ja, dus ik heb echt hulp nodig om van Slay the Spire af te
komen. Als er verslavingspsychologen in ons, deskundigen in ons publiek zitten, help Maarten.
Help
en jezelf.
En van Slay the Spire afkomen. Ja, het is gewoon zo comfortabel, denk ik, die wereld waarin ik. Het is echt een challenge ook. Elke keer weer.
Ja.
Want je gaat steeds, net als Hades, één heat omhoog, zeg maar. Dat elke keer
is het weer een
tandje moeilijker.
Ja.
En ik begrijp, je hebt dan hier 20 heats, of ascensions, heet het in Slay the Spire. Ik bij 4 is het echt te moeilijk voor me. Dus ik denk, hoe speel mensen dit in godsnaam tot Ascension 20? Ik kan het niet voorstellen.
Ja, die hebben nog 10 keer zoveel uren erin zitten waarschijnlijk.
Ik denk het, of meer talent ervoor dan ik. Misschien ben ik er ook gewoon niet zo goed in. Terwijl ik denk, hoe kan ik hier nou?
Ik denk dat je wel goed in bent.
Ik vind mezelf ook wel redelijk goed in.
Ik kan me niet voorstellen dat je er niet goed in bent.
Nee, dat kan toch niet.
Maar ik weet het niet. Ik ben geen verslavingsdeskundige, maar er moet iets gebeuren.
Ja, ik vind het gênant dat ik al dat we die aflevering 10, 11 en dat ik het nog steeds heb.
Ja.
Elke keer weer Slay the Spire.
Ja.
Slay the Spire.
Ja.
Mijn god. Ik heb ook een beetje bruggetje voor zometeen. Niet zelf, maar meegekeken met een hele Skyrim sessie.
Oh, wat
deze vakantie. Omdat mijn peterkindje die heeft nu ook een Xbox met Game Pass.
Oh, ja.
Ik zei, dat je nog nooit Skyrim hebt gespeeld. Ja. Maar hij is 19, dus dat is echt voor hem vroeger Skyrim.
Ja, precies. Ja, het is echt vintage.
Echt vintage, maar hij houdt heel erg van Fallout.
Oh ja, dus, nou ja.
Ja, ga Skyrim spelen. Hij helemaal zit in.
Ja.
Hij heeft als het derde character in één week.
Jeetje.
In één fucking week. Steeds begon hij opnieuw, wilde hij toch weer een nieuwe character.
Ja, dat hoort er ook wel bij.
Ja, dat je heel
dat is een goed teken in principe hoor.
Ja,
dat zeker. Dat je steeds denkt, oké, dit ben ik toch niet helemaal. Ja. Of hier vind ik niet helemaal. En je wil ook gewoon alle opties even voelen. Weet je wel?
Ja. Dus dat is, hij had eerst een soort mens, echt als gewoon een knight.
Mm-hmm.
Weet je wel, armor, schild, zwaard. Vond hij toch een beetje saai. En ik had het de hele tijd, ik in mijn game was een magie, dark elf. Nou, ging hij ook een magie, dark elf. Maar toen na een uur of 10 had hij toch zoiets van, ik ben dat niet, die dark elf. Toen is hij weer terug en nu is een imperial, maar wel met magic.
Oh, ja.
En hij is een werewolf.
Oh, ja. Kijk, ja, dat kan gebeuren.
Dus
ja.
Hij is fan van weerwolven. Dus,
oh, vet.
Dus dat is wel vet. Dat is hij zo magier, maar hij kan ook zo'n weerwolf worden. En op ja. Game Pass kan je dus op de Xbox heel veel mods erbij doen.
Ja,
dat had ik vroeger allemaal niet.
Ja. Ja, dat is wel vet. Dat ze Bethesda hebben wel goed gedaan. Dat zij op een gegeven moment, het heeft wel lang geduurd, maar dat je ook op console inderdaad een soort selectie van mods kan toevoegen. Ja.
Zo leuk. Ja, ja, en die muziek is ja. zo goed.
Ja, dat is gewoon. En dat maakt zoveel.
Ja.
En bij Fallout is dat trouwens ook hoor. Daar is de OST, zeg maar, gewoon de gecomponeerde muziek ook altijd heel goed. Ook Fallout 76 heeft een geweldige soundtrack. Gewoon orkestrale soundtrack.
Vet.
Inon Zur heet hij volgens mij.
Inon Zur. Zur.
Ja, ja.
Inon Zur. Ja, dan moet je wel mooie muziek ja. maken.
En nog 2 weken en dan is Starfield alweer aan de beurt.
Wist je trouwens dat de grootste open world van alle Elder Scrolls games, weet je welke dat is?
Ja, volgens mij is dat niet, is dat Oblivion of?
Daggerfall.
Daggerfall, de echte eerste. Of
dus
de tweede.
De tweede wow. heeft dus de grootste ja. map. Ja. Die map is, las ik laatst, iets zo groot als Frankrijk of zo.
Mm.
Maar hoe
ja.
dan?
Ja, hoe dan?
Hoe dan?
Hoe dan?
Ja. En dan zeker ja, met die maar net crappy
hoeveel,
graphics.
Hoeveel er gebeurt, hè? Want ja, een hele grote lap grond.
Met niks.
Ja.
Ja.
Dat denk ik, ja, ik weet het niet. Ja. Nee. Wel fascinerend. Maar ja,
zeer.
Less is more ook, denk ik hoor.
Zeker.
Maar er zijn ook mensen die zweren bij die oude Elder Scrolls. Ik heb ze allemaal nooit, ik heb nooit Morrowind of Oblivion echt een kans gegeven.
Mm. Wel,
iets te crusty.
Oblivion
en Morrowind, nee. Ik ben ingestapt bij Skyrim.
Ja, ik ook. Fallout, ja. Ik ook.
Ja, maar ja. Ja, goed. Ik denk dat Starfield misschien wel gaat tippen aan die grote. Omdat ze
ja,
al die duizend.
Ja, heelal, toch?
Ja, duizend. Maar dat heel veel van die planeten zijn randomly generated, zeg maar. Door,
à la No Man's Sky,
ja,
een beetje.
Eigenlijk wel. Ja, nou, maar het verschil is. Nee, ja, volgens mij is dat het idee. Alleen, nee, het is wel iets anders volgens mij dan No Man's Sky. In No Man's Sky zijn voor iedereen alle planeten hetzelfde. En volgens mij hier, de eerste keer dat je naar zo'n planeet gaat, die randomly generated wordt, dan wordt die gegenereerd. Dus hij is voor iedereen anders. En daardoor kan het ook wel weer interessant zijn dat mensen op verschillende planeten verschillende dingen vinden.
Maar je hebt wel gewoon gemaakte quests, neem
ja,
ik aan.
Ja, dus volgens mij is er een soort systeem waarbij bepaalde quests een soort van ja, als een module in zo'n planeet gestoken kunnen worden.
Vet.
Ja, ja, dus dat kan wel heel interessant zijn. Ook
dat is
voor,
wel heel vet.
Ja, dus dat iedereen een ander soort ervaring heeft daardoor.
Je kan je niet gewoon een walkthrough opzoeken.
Nee, voor dat soort dingen niet. Nou, voor een deel van de planeet is wel echt vormgegeven.
Oh, een deel wel.
En ik denk, volgens mij zijn er iets van 8 of zo. Ik durf het niet helemaal te zeggen, maar zoiets. En dan de overige 990 zijn dan random.
En is het nou echt real time? Is een planeet echt rond? Kan je daar echt helemaal overheen?
Volgens mij wel, ja.
Jezus.
Maar pin me er niet op vast. Dan weet ik niet helemaal zeker hoe dat precies zit. Of het echt zoals No Man's Sky. Want No Man's Sky is echt een simulatie. En met ook. Volgens mij gaat de zon wel echt rond. Zoals die ook in de echte wereld rondgaat, zeg maar.
Want het is heel moeilijk om echt een planeet te maken, real-time,
ja.
zonder dat je het idee hebt, ik sta op een bolletje, à ja. la Super Mario Galaxy.
Ja, precies. Ja, ja.
Dan is het geen echte planeet
nee,
meer.
Klopt. Nee.
Dan moet je echt een behoorlijk...
Ja.
Want zelfs bij de aarde was het nou... Ik hou heel erg van conspiracy theories en van die YouTube-filmpjes, mensen die denken dat de aarde plat is.
Ja.
Je ziet bij de aarde is behoorlijk groot al.
Ja.
En dan zie je zelfs in een vliegtuig de curve. Ja. Ja. Dus bij een game moet je wel echt een behoorlijk grote
ja.
planeet maken. Wil je niet dit idee hebben? Dat je...
Ja,
volgende maand.
Ja, 6 september volgens mij. Dus nog 2 weekjes.
6 september, ja. Maar dat is verschrikkelijk. Want de dag daarvoor komt Baldur's Gate 3 uit. Of
ja,
zo.
Voor de PlayStation 5. Ja. Ja. Dus die komen ongeveer tegelijk uit. Daarom hebben ze Baldur's Gate ook een maand vervroegd. Wat een hele goede move is geweest, denk ik.
Maar vervroegd?
Ja, hij zou eigenlijk op alle platforms tegelijk uitkomen. In dezelfde week als Starfield. Maar Larian, de ontwikkelaar van Baldur's Gate, heeft besloten om een maand te vervroegen.
Maar nu komt hij een dag voor start.
Nee, hij is al. Baldur's Gate 3 is al uit op PC.
Oh, ja, precies. Maar de PS5 versie.
Precies. Ja, sorry. Dat is de.
Komt tegelijkertijd uit.
Ja, precies. Dus de PC is nu al een week of 2-3 uit. En PlayStation 5 komt tegelijk met Starfield ongeveer.
En het is echt een major hit, toch?
Ja, we gaan het even over Baldur's Gate hebben, hè?
Ja, ja, ja. Ik wilde veel over horen.
Ja. Ja, het is een enorme hit. Ja, het is echt een. Het is sowieso een van de hoogst beoordeelde PC-games in de geschiedenis. Qua cijfers, qua reviewcijfers. En ook qua spelers hadden ze in het eerste weekend echt. Haalden ze de top 10 van de meest gespeelde games ooit. In de geschiedenis van Steam. Dus het grootste aantal spelers tegelijkertijd. Ja, het is echt ingeslagen als een bom eigenlijk, die game. En er zijn een aantal factoren die daarin meespelen, denk ik. Het is sowieso een genre waar stiekem toch heel veel mensen heel erg veel van houden. Dus het is een hele, eigenlijk ouderwetse computer RPG. En het is heel erg gebaseerd op Dungeons & Dragons. 100%. Ze hebben gewoon de licentie van Dungeons & Dragons. Dus alle regels zijn gewoon één op één, bijna één op één overgenomen uit Dungeons & Dragons. En Dungeons & Dragons is populairder dan ooit nu. Er zijn meer podcasts en actual play shows en noem het maar op. Die boeken die verkopen supergoed. Het is echt hot, al een paar jaar. Maar dat speelt natuurlijk enorm mee. Dat de laatste vijf jaar Dungeons & Dragons echt enorm gegroeid is. En mensen willen dat gewoon ervaren in een game. En dat is precies wat deze game doet. Op een ongelooflijk knappe manier. Het gevoel van een tabletop RPG vertalen naar een videogame. Er zijn natuurlijk heel veel games die dat proberen. Al eigenlijk begon dat met de eerste JRPG's, met Dragon Quest. Dat was eigenlijk de eerste game waarin je echt in een grote fantasywereld rondliep. De gevechten waren turn-based, je had classes, je had een inventory met items waarmee je slim moest omgaan. Je had quests die je aannam in een dorp en dan ging je op pad een bos in om een bepaald artefact te vinden. Nou, dat is allemaal, komt dat voort uit Dungeons & Dragons. En de combat, dus die turn-based combat, die heeft ook heel veel invloed gehad op bijvoorbeeld een game als Slay the Spire. Zou niet bestaan zonder Dungeons & Dragons. Of XCOM 2, hetzelfde.
Eigenlijk het hele gaming landschap
is gebaseerd.
Te denken. Ja.
Ja, echt.
Maar ik herinner me ook wel, voor nog de JRPG's op PC had je vaak van die text-based adventures van wat ga je nu doen.
Ja.
Ook heel erg dat.
Ja, zeker. Ja. Ja. En je had op PC ook al eerder Ultima. Had je. Dat waren meer 3D. En dat was dan westerse, dat was zeg maar de westerse tak van de tabletop. Ja, vertaling eigenlijk.
Ja.
Dat is allemaal in de vroege jaren of halverwege de jaren 80. En dat heeft zich toen ongelooflijk ontwikkeld naar waar we nu zijn in 2023. En dat is heel grappig, want ik ben nu Baldur's Gate 3 aan het spelen, maar ook Final Fantasy 16. Final Fantasy 16 is natuurlijk recht voortgekomen uit Dragon Quest. De eerste Final Fantasy kwam net na de eerste Dragon Quest uit. Dus die is enorm beïnvloed door die eerste Dragon Quest. En het is heel grappig om te zien waar die twee paden toe hebben geleid. Want Final Fantasy 16 is echt een compleet andere benadering van het genre. Eigenlijk heeft het helemaal niks meer te maken met het simuleren van een tabletop RPG. Maar het is gewoon een actiegame. Mm. Wel met heel veel elementen. Er zitten nog heel veel restjes in. Want je levelt up, je hebt items. Weet je, je neemt een quest aan en je gaat ergens naartoe. Maar gewoon de moment-to-moment gameplay is zoveel meer actie georiënteerd. En het is zo lineair. Allemaal dingen die in Dungeons & Dragons juist niet zo zijn. Want daar heb je juist alle vrijheid om te gaan en staan waar je wil. En is de combat super gestructureerd en tactisch. Dus dat is heel grappig om die twee games nu te zien. En het zijn allebei kolossale games. De ene doet het iets beter dan de andere bij het publiek. Maar het is heel tof om die twee games tegelijk te zien bestaan in dit jaar. Het is echt heel grappig.
Het is echt een return to form.
Ja.
Wat mensen denken zo waarderen aan Baldur's Gate 3. Het is gewoon weer echt. Het klokje is een beetje weer rond. Nu met de graphics van nu en de alle vooruitgang, de voice acting, dit en dat. Ik zag bijvoorbeeld, ik heb gisteren echt zo'n heel lang filmpje gezien op YouTube van puur de character creation.
Oh ja.
Dat zag er zo vet uit al. Echt de beste die ik ooit heb gezien.
Ja, super vet. Ja.
Zo mooi, je kan zoveel kanten op.
Ja, ja, zeker. Je hebt ook, het is op een bepaalde manier best wel gelimiteerd. Want je hebt per ras en per class speelt geen rol, maar ras heb je maar zoveel gezichten. Dus je kan niet heel veel verschillende neuzen of ogen of wenkbrauwen, dat soort. Maar je kan zoveel details aanbrengen aan dat character dat het niet uitmaakt. Er zijn twee characters naast elkaar staan. Als er twee characters naast elkaar staan die hetzelfde gezicht hebben, dan zie je dat niet. Omdat je zoveel kan toevoegen qua... Ja, het gaat echt om het karakter. Echt om wie is dit en waarom zien ze eruit zoals ze eruit zien?
Het zijn echt levende wezens.
Precies.
In plaats van in Skyrim of Dark Souls krijg je echt van die monsterlijke mensen.
Ja, ja. Nee, dat is niet. Het is heel, heel gepolijst in dat opzicht. Omdat je gewoon... Die gezichten die kloppen gewoon altijd. En dat zijn altijd echt heel karaktervolle figuren.
Ja. En wat ben jij?
Een bard.
De bard.
Ja, een tiefling bard.
Wat is een tiefling?
Een tiefling is een ras dat voortkomt vanuit demonen eigenlijk. Maar dat is echt heel ver in de geschiedenis van deze wereld. Het speelt zich af in de Forgotten Realms. De Forgotten Realms is eigenlijk de meest standaard, meest bekende setting van D&D. Dus je kan D&D in allerlei settings spelen. Je kan je eigen setting ontwerpen. Maar je hebt allerlei door Wizards of the Coast, het bedrijf achter D&D, ontworpen settings. En nou ja, dit is dan de echte klassieke medieval fantasy setting. En in de geschiedenis van deze setting is er op een gegeven moment een volk geweest dat een beetje aan hebben gepapt met demonen. En daar zijn de tieflings uit voortgekomen. Oh. En de tieflings worden eigenlijk altijd een beetje met de rug aangekeken. Het is echt best wel veel racisme eigenlijk tegenover tieflings. En dat is grappig, want de game begint. Tieflings hebben, ik zal je nog even een beschrijving geven. Het belangrijkste fysieke verschil tussen tieflings en mensen bijvoorbeeld is dat tieflings horns hebben en een staart.
Kijk.
En puntige tanden.
Puntige tandjes.
Ja, en vaak ook een rode huid. Want demonen, maar dat heb ik mijn meisje niet gegeven.
Je dacht, ik geef haar een wat makkelijker leven.
Ja, iets toegankelijker. En al heel vroeg in het spel spelen de tieflings een grote rol. Je komt een groep tieflings tegen die ergens refuge hebben gevonden eigenlijk. En dat is bij een druid, een heilige plek voor druids. Druids zijn magiërs die hun magie uit de natuur halen.
Sorry, ik vind het ineens gewoon heel grappig.
Is het ook? Ja. Om hier zo...
Wat was er met die druids?
Die druids... Ja, druids zijn
tovenaars.
Tovenaars, ja. Denk aan Radagast uit de Hobbit. Dus ze halen hun magie uit de natuur. En die plek waar die tieflings hun refuge hebben gevonden, dat is voor de druids een heilige plek.
Mm-hmm.
En zij willen een ceremonie uitvoeren, waardoor die hele grove waar zij in zitten, wordt afgesloten van de buitenwereld. Zodat ze zich helemaal...
Staat.
Ja, eigen staat. Heel klein, maar wel helemaal van hen. En er kan niemand in of uit. En die tieflings moeten daar weg van de druids.
Oh,
maar ondertussen, dat is niet geleerd aan dit verhaal, is er een hele groep goblins die camp hebben gemaakt ergens in de buurt in een oude vervallen tempel. En zo zitten die tieflings dus tussen de druids. Ze kunnen daar niet blijven. Maar het is een heel gevaarlijk gebied. Er lopen overal goblins rond die ze een kopje kleiner willen maken. En dat is het conflict waar de game eigenlijk mee begint. Nadat je dus uit een schip uit de lucht bent gevallen. Maar dat is nog een stapje terug. Dat is echt het allereerste begin.
Oh,
maar goed, dit conflict is waar de game echt begint. En wij zijn nog steeds in act 1. We zijn dit nog steeds aan het uitvogelen. Want er zijn zoveel paden die je kan nemen. Zoveel manieren om dit op te lossen. Zoveel side stories die toch weer op een hele mooie manier interwoven zijn met dit verhaal. En dit is helemaal niet het hoofdverhaal. Dit is gewoon wat je tegenkomt in de wereld.
Maar het is voor jou meteen persoonlijk, want jij bent een tiefling. Dus het gaat meteen over jou. Maar
precies.
Stel je voor, ik kies een dwerg.
Ja.
En ik word daarin gedropt in dat conflict.
Dan heb je andere opties. Dus dan kan je op een andere manier het gesprek aangaan met mensen.
Hmm.
Dus voor mijn karakter heeft het andere implicaties wat er omheen gebeurt dan voor jou als je dan een dwerg bent. Alleen dan kom je later in het verhaal natuurlijk dwergen tegen die weer anders tegen jou aankijken. Of factions van mensen die anti-dwerg zijn, weet je wel. En zo speelt het echt een grote rol welk ras en ook welke class je speelt in deze game. Dat is zo knap gedaan.
Het lijkt me zo vet, maar kan je bijvoorbeeld, stel dat je gaat gewoon de wereld in. Je gaat gewoon ergens heen lopen.
Ja.
En je engaged met niks. Dus er komen mensen, hey, wil je bij ons? Nee, 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 nee. Ik wil gewoon alleen maar paddenstoelen plukken en de beste kok ter wereld. Kan dat dan ook?
Nou, op die manier, dan moet je dat echt helemaal zelf verzinnen. En dan is er vast wel een manier, maar heel vroeg meteen al in de game is dat wel ingewikkeld om die vrijheid te vinden. Hoe verder je komt, hoe meer opties in dat opzicht je krijgt en hoe uitgebreider de wereld is. Maar ze moeten je ook een beetje toch een beetje een pad geven van oké, dit zijn de opties nu. En het is ook niet een hele makkelijke game, ook qua combat. Je moet echt een beetje je moet het een beetje in je vingers krijgen om die vrijheid te kunnen vinden, eigenlijk. Dus dat is lastig. Nee, je kan gewoon, als je dat wil, je hebt een camp. Dat is een geweldig mechanic. Dat is ook, je hebt daar wat iets meer vrijheid in dan in Dungeons & Dragons. Want in Dungeons & Dragons heb je long rests nodig. Je hebt short rests en long rests. En dan heal je je party. En in deze game kan je dan je verschillende party members verwisselen. Dus je komt onderweg mensen tegen die zich aansluiten bij jouw party. En die party bestaat altijd uit 4 als je onderweg gaat. Mm-hmm. En er zijn allerlei mensen die rondlopen die je in je party neemt. En die hangen in jouw camp. En je kan gewoon naar menu gaan. En dan go to camp op elk moment buiten de combat om. En daar heb je als je een long rest hebt, moet je supplies hebben. Die vind je onderweg. Dus worsten en blokken kaas en bekers melk en bier. En daar moet je genoeg van hebben om een long rest te kunnen doen. Dat vind ik ook heel tof. Dat al die random shit die je vindt ook echt een rol speelt in dat verhaal op die manier. Je kan gewoon bij camp gaan hangen, denk ik dan.
Is het een beetje Red Dead 2-achtig?
Een beetje wel, ja. Het is alleen wel echt een op zichzelf staand ding. Dus je zegt, ik ga naar camp. En dan word je gewoon daar naartoe getransporteerd.
Hoe ver het ook is, al ben je aan de andere kant van de wereld.
Nou ja, die camp, dat is ook heel mooi gedaan. Als je ergens in een grot bent, dan zie je ook dat camp ook in die grot is. Met die stijl. Maar je kan niet het camp uitlopen. Je kan
Het is gewoon een aparte hub.
Precies, dat is het. Precies. Ja. Maar daar spelen ook weer verhaalonderdelen zich af. Dus je gaat naar bed en dan komt er misschien 's avonds een van je companions naar je toe. En die wil je geheim vertellen of iets dergelijks.
Ik heb een geheim.
Ja.
Spannend.
Ja, en je kan iedereen romancen. Of niet iedereen, maar veel. En dat gebeurt natuurlijk ook veel in camp.
Je kan, dat camp is toch een spannende...
Ja, dat is echt zeker een hot en steamy spot.
Dus je kan gewoon een soort polyamoreuze bende.
Totaal.
Iedereen
doet het met iedereen. Ja, maar dat is ook weer... sommige characters vinden dat oké, anderen niet.
Ja, precies.
Dus sommigen zeggen, nee, dat weet je, dan kan je ook overleggen.
En dan moet je een goed gesprek hebben.
Ja. Dus, en dat is nog maar het topje van de ijsberg eigenlijk.
Wauw.
Wat ik wel moet zeggen is, het helpt enorm dat ik al zo lang Dungeons & Dragons speel. Want de combat is, je hebt zoveel opties. Mm. En je kan heel veel, maar het is ook een beetje, soms een beetje ondoorzichtig. En het heeft veel regels die je gewoon moet weten, weet je wel?
Jij bent echt een Dungeons & Dragons master wel,
eigenlijk zeg maar een van de spelers waarmee ik speel, die weet er veel meer van. Want hij is begonnen toen hij in zijn tienerjaren zat. En ik doe het pas een jaar of 5. Dus als je het al 25 jaar speelt, dan heb je dat hele spel zien ontwikkelen. En dan weet je zoveel meer. Ik moet nog aan hem nog heel vaak vragen van hoe zit het ook weer? En dat is ook prima, want je doet het samen, weet je wel.
Wow.
Het uitvogelen van de regels is ook onderdeel van het spel.
Ja.
Want je bent vrij om alle regels totaal overboord te gooien als dat uitkomt.
Ja.
Als DM. De spelers kunnen niet zeggen van... Ik raak hem wel, want weet je. Maar de DM kan zeggen, tuurlijk. Weet je, als jij als een speler vraagt, staat er misschien een barrel met olie hier in deze keuken? Dan zeg ik, dat zou best goed kunnen. Weet je wel?
En dan is het denk ik ook voor een Dungeon Master leuk als je spelers dat ook een beetje intelligent doen. Dus niet van, staat hier een barrel, maar van, ik kijk om me heen
zeker.
Of hier misschien iets staat wat me kan helpen. Ja, en dat wil je dan belonen.
Ja, zeker. En het is ook gewoon echt comedy. Heel veel is comedy als je het samen speelt aan tafel. Want er gebeuren zulke bizarre dingen. Weet je, het is echt niet alleen maar, je neemt jezelf totaal niet zo serieus als misschien, weet je wel, in Lord of the Rings is het allemaal heel erg van, als het over tieflings ook gaat en druids en hun grove. Maar ondertussen, en dat doet deze game ook heel goed, is het ook gewoon super wacky en weird. En denk je van, is dit nou wat we aan het doen zijn, weet je wel? Er gebeuren echt gestoorde dingen. En elke hoek die je inslaat, biedt je weer een nieuw pad. Het is echt, ik ben echt zwaar onder de indruk van Baldur's Gate 3.
Ik wil echt heel graag een keer in jouw D&D-game
een keer meedoen.
Ja,
dat moeten we doen.
Want ik heb het pas 2 keer gedaan.
Okay.
Met alleen maar mensen die het allemaal voor de eerste keer deden.
Oh ja. Ja.
En dat vond ik al echt heel erg leuk.
Ja, het is geweldig. Het is echt... Mensen hebben een beetje iets van... is het een soort larpen? Weet je wel? Dat is, zit je dan ook met een hoed op en een baard? Weet je?
Kan, als je dat
maar
wil.
Daar heeft het eigenlijk heel weinig mee te maken. Het is veel meer... Ja, inderdaad. Ja, een soort van improvisatietheater.
Ja.
Gecombineerd met een bordspel.
Ja.
En that's it. En er is niks. Ja, improviseren op zo'n manier is gewoon zo'n feest altijd. Want er ontstaan altijd zulke rare dingen. Als je mensen bij elkaar zet en je zegt, verzin maar wat. Binnen de beperkingen van het spel. Ja, dan dat is vaak gewoon echt dat je denkt, hoe zijn we hier gekomen?
Ja.
En het mooie is natuurlijk van, dat vind ik wel mooi van D&D. En dat is in een videogame moeilijk te doen. Dat elke actie, je kan niet terug. En in Baldur's Gate kan je gewoon heel goed safe scammen de hele tijd. Het is wel, ik probeer dat zo min mogelijk te doen. Maar soms gaat er gewoon iets mis. Of dan pakt iets net anders uit. Of je loopt ergens echt een ambush in. En je weet dat je dat gevecht niet kan winnen. Weet je wel? Dan kan je wel dat hele gevecht gaan doen. En,
wat gebeurt er als je dat gevecht niet wint? Van een game over scherm?
Ja. Maar je kan wel proberen weg te rennen. En heel vaak, het is zelden zo dat je plotseling in een gevecht terechtkomt. Er is heel vaak eerst een gesprek dat eraan vooraf gaat voordat het echt misgaat. Je kan je soms eruit kopen door gewoon goud te geven. Maar ik ben een bard en ik ben heel charismatisch. Dus ik ga vaak vooraan naar binnen als we in zo'n soort sociale omgeving zijn. Dus als het is van oké, we kunnen iemand tegenkomen waar misschien een gesprek mee te voeren is. Als onze fighter vooraan loopt, ja, die is niet charismatisch.
Nee,
die komt meteen de problemen.
Meteen,
maar als ik er ben, dan ik heb allerlei bonussen op dingen die ik kan zeggen. Dus ik kan bijvoorbeeld iemand overtuigen dat wij een reizende band zijn en we zijn only passing through, weet je wel. En als ik dat dan goed genoeg doe, En de game rolt dan echt een dice op het scherm. Een dobbelsteen, een D20 is dat. Dus een 20-zijdige dobbelsteen. Die rol je en daar komt een getal uit. Maar omdat ik een bard ben, krijg ik allerlei bonussen. Dus ik mag nog een extra D6. Dus gewoon een klassieke 6-zijdige dobbelsteen rollen. Maar ik heb ook nog een +2 op mijn persuasion. En de cleric in de party helpt me nog. Want die heeft een soort van aura waardoor die mij nog...
Waardoor jij je gesteund voelt.
Weet je, dus zo doe je het echt samen. Mooi. En ook die party composition is dus heel belangrijk. Want als ik voorloop, dan ben ik degene die het gesprek aangaat. Maar als we bijvoorbeeld in een cave ergens rondlopen, dan is het beter als de rogue van de party voorop zit. Want die kan verder zien. Die kan beter sneaken, weet je wel. Dus als zij dan voorop loopt, dan, omdat we, als we dan iemand tegenkomen, de kans groter is dat het meteen combat is, omdat het dan gewoon beesten zijn die ons aanvallen.
Ja.
Dus zo heb je heel veel keuzes en dit soort dingen zijn heel belangrijk. Dit speelt een grote rol in D&D ook. Hoe je je party neerzet en welke volgorde je loopt en dat soort dingen. Dat helpt gewoon heel erg als je een beetje weet hoe het spel gaat. Maar je kan heel veel uitvogelen. En ik denk dat het belangrijk is. Dus als je Baldur's Gate 3 gaat spelen zonder enige D&D ervaring. Dat je gewoon heel veel gaat opzoeken online. En dan leer je langzaam hoe het een beetje in elkaar zit.
Dat is ook de fun, vind ik. Ik heb liever dat ik het zelf een beetje moet opzoeken dan zo'n tutorial van 5 uur.
Ja, precies. Ja, je moet gewoon gaan spelen. En als je dan iets specifieks tegenkomt, dat dan precies opzoeken. Weet je, waar je echt tegenaan loopt.
En nog even over de developer. Larian?
Ja.
Larian. Het is een best wel kleine developer, toch?
Ja.
Het is niet een EA of iets.
Ja, nee, zeker. Nee. Het is geen indie, hoor. Het is wel echt AAA budgetten. Ze hebben ook volgens mij, weet ik veel, echt 40 verschillende studio's hebben gewerkt aan deze game.
Oh,
over de hele wereld. Ja. Dus het heeft een. Het is, maar ondertussen is het ook wel, de core studio is gewoon gevestigd in België. En als je altijd echt lead developers en lead graphic designers en story designers, dat zijn allemaal Belgen. Maar er moeten natuurlijk ook eindeloos veel characters gemaakt. En een mooie berg in de achtergrond. En belichting. En UI. En kleine icoontjes getekend worden. Al dat soort dingen worden volgens mij heel erg geoutsourced.
Merk je iets van de Belgische stempel?
Dat
lijkt me toch wel leuk. Nee, maar nee, vast niet. Net als met Horizon zit ook niks in Nederlands in.
Het zou me niks verbazen, want het zijn wel een beetje grappenmakers. Dus het zou me niks verbazen als ergens een mannekepis verstopt is in deze game. Dat zou echt heel goed kunnen. Maar ik ben nog niet tegengekomen.
Bet. Ja. Gewoon de eerste echte wereldwijd grote Vlaamse videogame.
Game. Ja, zeker.
Heel vet.
Het is wel mooier hoe ze maken deze games ook al heel lang, deze stijl. En eigenlijk voor Divinity Original Sin, de eerste game die echt zeg maar hun op de kaart heeft gezet, hebben ze al, weet ik veel, 5, 6 van dit soort spellen gemaakt. Die echt alleen maar bij een heel klein groepje liefhebbers groot was. Dus ze hebben al heel lang kunnen slijpen. En ze weten precies, ze kennen dit genre gewoon door en door. En ik vind het heel mooi dat ze nu die die kans hebben gekregen om met zo'n ultieme license de ultieme game te maken. Het lijkt erop dat het is gelukt. Maar ik ben heel benieuwd hoe de rest van de acts zijn. We zijn nu nog in act 1. En act 1 is al 3 jaar in early access geweest.
Wauw.
Dus de game is eigenlijk al 3 jaar uit, maar alleen maar de eerste act. Ja. En wat ik heb begrepen is dat acts 2 en 3 ook geweldig zijn. Volgens mij zijn er 3 acts. Maar ik ben heel benieuwd hoe voor heel veel mensen ook die in early access hebben gespeeld, is het natuurlijk ook wel heel spannend van wat komt er daarna, weet je wel?
Ja.
Maar tot nu toe is het een groot feest. Ik wil eigenlijk alleen maar die spel spelen.
Die spelletje. Ik kijk ook echt heel erg uit naar die spelletje.
Ja, vet.
Ja, zeer. Is het een mijn eerste kennismaking met dice rolls en zo was Disco Elysium.
Ja.
Dat is ook nog het enige wat ik heb gespeeld. En toen ik Dungeons & Dragons voor het eerst speelde, dacht ik, hey, dit is eigenlijk gewoon Disco Elysium.
Ja.
Dus dat is
zeker.
Maar dit is natuurlijk Disco Elysium keer 1000, veel complexer.
Ja. Ja, veel meer opties, veel complexer. Maar het is dezelfde basis in principe. Ja. Je hebt bepaalde skills. En het is een beetje net als het echte leven. Je kan ergens nog zo goed in zijn, maar soms kan je toch gewoon. Een kok laat ook wel eens. Een chef-kok laat ook wel eens een ei aanbranden. Weet je wel? Dus als je een heel slecht moment. Gewoon als alles even misgaat, tegen zit. En daarom zijn die dice rolls zo goed. En die modifiers, dus wat ik zei over die bard die dan nog extra bonussen krijgt. En wat in Disco Elysium natuurlijk, wat je met je kleding bijvoorbeeld kan aanpassen. Weet je, dat is echt één op één D&D overgenomen. Ja.
Ik vind dat de heerlijkste momenten dat je ergens heel goed in bent.
Precies.
En dan heb je toch.
Gaat het toch mis.
Gaat het dan mis je net in XCOM 2 dat belangrijkste sniper shot.
Ja, precies. En dan dealen met de consequenties.
Dat is
en dat
geweldig.
Dat doen ze ook in Baldur's Gate heel goed. Er is altijd een nieuw pad dan, of bijna altijd. Het hoeft ook niet combat te zijn dan. Je kan ook ineens heel verrassend toch goed uitkomen met een verkeerde rol. Dus dat hebben ze echt heel knap gedaan. Al die opties zijn er en daardoor leeft de wereld heel erg. En gewoon echt een legendarische game.
Ja, kan niet
wachten. Bizar dat het in dit jaar waar Tears of the Kingdom natuurlijk een soort van heer en meester was. Dat misschien Baldur's Gate er wel van doorgaat met alle Game of the Year prijzen.
Ja, zou ik ook geheel niet onterecht vinden.
Nee.
Hoewel ik Tears of the Kingdom prachtig vind, is het heel erg een voortborduur, is dat het woord? Een voortborduursel op
Why not?
Breath of the Wild.
Ja, precies. Ja.
Voor dit lijkt zo nieuw en ook zo'n studio
Dit is echt een revolutie van een genre eigenlijk. Dus het genre bestaat natuurlijk al lang, maar op deze manier in deze tijd brengen, dat is echt, dat is ongekend.
Vet.
Ja.
Props voor Larian.
Yes, goed gedaan Larian.
Metroid Prime. Ik
moet het even over Metroid Prime hebben. Ook omdat het. Ik was gewoon zo gefrustreerd van die game. Ik
werd
er zo gek van en moe van. En ik vond het zo irritant. En iedereen roept maar wat een geweldige game.
Ja, Game of
Apes,
Game of the
Year, beste series ooit.
Ja.
Oh, en ik dacht, oké, ik ga het gewoon doen. Ik heb al vaker oude Metroids gespeeld. Ik dacht, het is gewoon tijd dat ik. Weet je, het stond ook op mijn schaamlijst, zeg maar. Weet je wel, van, het is een Nintendo game, wordt heel goed ontvangen altijd. Het is echt legendarisch. En ik kan er gewoon niet uitstaan. Ik kan deze game gewoon totaal niks ervan eigenlijk uitstaan.
Van het begin was het meteen mis.
Het begin dacht ik, oké. Ik had het op mijn Steam Deck gedownload, illegaal. Mm-hmm. Toen ging ik spelen en toen dacht ik, ik vind het best wel vet. Ik ga hem kopen op de Switch.
Mm-hmm.
Dus ik had als een soort van demo, dat doe ik wel vaker, dan download ik hem op de Steam Deck. Het werkt ook niet 100%, vooral schijnbaar later in de game werkt die helemaal niet meer. Maar de eerste, eerste uurtje kon ik even checken. Toen zat ik er wel in, dacht ik, oké, vet, goede sfeer, weet je. Ook wel tof met die verschillende powers die je hebt en zo. Een van mijn allerzwakste punten als mens is... Ik heb een soort aandoening waarbij ik gewoon altijd de weg kwijtraak. Ik heb
geen richtingsgevoel.
Maar dat is echt extreem.
Ja,
ik kan echt gewoon verdwalen in mijn eigen buurt, bij wijze van spreken. Dat ik, ja. ik heb gewoon geen gevoel voor waar dingen zijn. Dus dat is natuurlijk bij deze game echt... Sowieso bij games is dat heel vaak een probleem. Ik ga heel vaak
grappig
gewoon...
voor een gamer, voor een ja. doorgewinterde gamer.
Ja, ik word ook niet beter dan je. Het is gewoon een aandoening. Ja. Het is gewoon, ik ben gewoon,
je bent ziek.
Ik ben ziek, ja. ja. En er is geen remedie, behalve Google Maps.
Ja.
Maar Google Maps, dat is gewoon een hele goede kaart. Maar
of het gewoon kaart, loslaten.
Ja, en gewoon de verkeerde kant op lopen. Ja,
precies.
Ja,
en wie weet wat je tegenkomt.
ja. ja. Dat zou ik heel graag willen. In Baldur's Gate kan dat heel goed.
Precies.
Maar in Metroid Prime, Remastered, nee. word je, dan kom je weer in dezelfde ruimte waar weer die stomme enemies opnieuw zijn gerespawned.
Mm-hmm.
En denk, oh my god, zit die deur weer op slot? Zit ik weer in een donkere ruimte? Omdat ik de verkeerde kant op ben gelopen.
Maar je hebt toch gewoon een kaart? Je hebt een map.
Ja, die heb je. Maar die kaart, dat is geen Google Maps. Dat is niet van het pijltje. En het is gewoon een soort van hele raar, zo'n soort 3D.
3D kaart, ja.
Ja, dus je hebt een world map. Dat zijn een soort van hexagons. Mm-hmm. Daar zie je eigenlijk helemaal niks op. Dat is gewoon een soort blobs Bolle. Die naast elkaar liggen.
Ja.
En dan ga je inzoomen en dan is het een... Ja, zo'n soort 3D map. Ja. Zo'n heel irritant waar je ook niet lekker doorheen kan navigeren. Dus ik moet dan echt naar die kaart kijken. En dan zeg ik, oké, in de volgende ruimte is er een deur aan de rechterkant.
Mm-hmm.
Die moet ik nemen en dan moet ik de gang blijven volgen. En dan moet ik naar links. En dan ga ik weer kijken, weet je wel? Dus dan ga ik dat doen. Maar als ik dan een keer verkeerd ben gelopen... Dan zijn heel vaak respawnen enemies. En dan moet ik dus die hele ruimtes door. En dan verlies ik weer health. En als ik ergens op weg naar een bos ben of zo, dan is dat super irritant. En het allerergste, ik wil één ding zeggen waar ik echt pissig van was. Het was best wel een pittige bos. Nou, het was niet eens een pittige bos. Het was een bos die nogal lang duurde.
Mm-hmm.
Het was een soort kolos, van een soort talus. Van steen. En die had steeds een ander hitpoint. Dus een van die stenen was steeds zijn weak spot.
Mm-hmm.
En dat veranderde steeds. En dan moest ik mijn visor veranderen. Waardoor je een soort van warmtevisor. Dan zie je eigenlijk bijna niks meer. Dat is echt super irritant om te doen.
Ja.
Maar dan zie je wel welke steen je moet schieten.
Ja.
En dat verandert steeds. Nou, die stenen hadden echt veel schoten nodig om te... Weet je wel? Dus oké, die hele fight doen. Hele fight. Nou, die ruimte. Een heel grote arena. Met heel veel deuren overal.
Mm.
En de deur waar ik vandaan kwam, kon ik niet terug. Want ik had nog niet de juiste skills om terug te gaan. Er was een deur die... Ik dacht, oké, dit moet hem zijn. Ik ga daarin. Ik had echt weinig health, want het was een lange fight. Ik zat echt op mijn laatste stukje.
Oh nee, ja.
Ik ga die deur in.
Ja.
Het licht is uit. De deuren gaan op slot. Er zijn twee enemies in die ruimte die mij gewoon blasten. En ik ben dood. En de game heeft geen... autosave. Dus ik ben
toen moest je die boss opnemen.
Helemaal terug. Ja, en toen moest ik ook weer die boss helemaal vinden. Want ja,
ja weet je wat,
zo irritant. Kwijt. Waarom? Wat is daar leuk aan? Ik begrijp het niet. Ik vind het muziek
ja, dat
ook.
Is
ik
erg
vind
vervelend.
De muziek ook echt. Ik vervelend. Vond het eerst wel cool, maar ik vond ook coffeeshop in 2005 muziek.
Coffeeshop?
Ja, van die coffeeshop muziek. Van die.
Alsof je in een coffeeshop zit.
Ja, van die soort van spacey.
Alsof je in de Starbucks zit of
nee,
bij een coffeeshop.
Waar je wiet kan
waar
kopen.
Je bloot.
Ja, waar je bloot.
Beetje van die
spacey,
spirituele.
Een beetje spiritueel, een beetje. En in het begin vond ik het wel tof, maar op een gegeven moment ging me zo tegenstaan. Helemaal van, hou eens op met die.
Ja, dat het van die synthesizertjes.
Het is heel sfeervol hier.
Ja.
En de enemies ook. Ze hebben geen enkel karakter. Het verhaal wordt verteld door een soort van... Je moet een computertje scannen en dan lezen. En dan lees je iets over space pirates... die een van de experimenten hebben gedaan.
De Chozos.
Chorizo, denk ik de hele tijd.
De Chozos.
Sorry. Maar jij bent wel liefhebber.
Ja. Nee, we gaan nog maar door met klagen.
Nee, het is klaar. De rant is klaar volgens
ja,
mij.
Ik heb het,
volgens mij is het klaar.
Ik denk dat het... Ja, ik zou ten eerste stoppen met spelen. Ja. Ik zou het niet doordoen. Hoeveel uur heb je erin zitten ongeveer?
Nou, ik ben echt tegen het einde aan. Dus echt,
oh, jezus.
Ja, 12 uur of zo. 12 uur schelden. Echt schelden op de Switch.
Ja, stoppen.
Ja, maar ik ben bijna bij het einde.
Ah, je bent bijna bij het einde, dat ja. Kan je wel zeggen dat je het hebt gedaan. Ja, ik
precies.
Ik in 2002-2003 gewoon toen ik mijn GameCube kon. Ik heb 20 jaar geleden voor het laatst gespeeld. Ik vond het heel vet. Misschien is het ook heel erg met de tijd heeft het te maken.
Ja.
Weet je, toen ik zo'n visor opzette, toen dacht ik, holy shit, ik kan nu zo heat.
Ja.
Ik heb nu zo'n heat visor. En ik vond het wel mooi, een beetje à la Dark Souls, dat je door te lezen achter die wereld komt. Weinig handholding. Het voelde voor mij echt als een avontuur.
Ja, ja.
Als een Ik vond het ook mooi als je dan een raket afvuurt, zie je even Samus haar gezicht als reflectie.
Ja. Er zitten ook hele sterke dingen in.
Dus dat was gewoon heel 3D voor het eerst, weet je wat? Dus in die tijd vond ik het heel indrukwekkend.
Ja. Het doet ook heel veel goede dingen, hoor. En ik vond het ook gewoon lekker om even te ranten. Maar ja, ik begrijp het ook. Ik begrijp het ook, maar het is gewoon echt absoluut niet voor mij. Echt totaal niet.
Dat is ook gewoon... Misschien als je toen had gespeeld dat het... Dat je nog de grit had gehad om het soort van...
Ja en dat er meer verrassingen in zaten. Want
maar nu is het toch een beetje een artifact uit 2002.
Ja, toch wel. En de remaster is ook dat ik denk, doe gewoon autosaves, weet je wel. Ja. Dat je in elk geval, of dat ik die boss, dat ik die niet helemaal meer hoef te zoeken. En eerst nog al mijn health items moet, weet je. Gewoon een paar quality of life dingen hadden het voor mij al veel makkelijker gemaakt. En maak een iets betere map. En geef ons een mini-map. Weet je wel, dat we gewoon niet in het pauzemenu hoeven die map hoeven op te zoeken. Weet je wel, allemaal dat soort dingen hadden me echt enorm geholpen, denk ik. Mm. Maar ze hebben gekozen, en dat is misschien ook wel weer mooier, als we het over preservatie hebben ook van games, dit wel een hele authentieke versie van de game.
Ja, want
die er gewoon beter uitziet. En
zou dat ook fucking mooi kunnen maken? Ik ben dus... ik zat dus midden in Resident Evil 4, voordat ik mijn PS5 aan jou gaf. En daarbij zat ik ook de hele tijd te denken, het ziet er fucking mooi uit. Echt, de graphics zijn geweldig. En het is bijna gewoon Resident Evil 4 vroeger.
Ja.
Maar toch dacht ik zou denk ik toch evenveel lol hebben, misschien wel meer, als ik nu gewoon op de GameCube, als ik die had aangesloten en nu weer Resident Evil 4 zou spelen. Hoeveel draagt het nou echt bij?
Dat het er mooier uitziet en al die quality of life...
Ik zou niet weten wat ik nu als iemand Resident Evil 4 nog nooit heeft gespeeld, welke ik dan zou aanraden. Mm. Meer uit praktische overweging misschien de nieuwe.
Ja.
Maar die oude is misschien toch beter.
Mm-hmm. Ja.
Toch tighter, toch...
Ja.
Ik weet het niet. Dus ik vind het heel... Dat is een van mijn lievelingsgames aller tijden, Resident Evil 4. Maar ik vond het toch weird om die remaster, remake te spelen. Ook heel leuk hoor. Maar...
Het is grappig, ik had het met de Beatles, met die remasters van de Beatles.
Oh,
Want ik was vroeger echt helemaal fan van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En die remasters kwamen uit. En waar die oude versie gewoon van plaat een soort van door de ondoorzichtigheid van de muziek een soort magie behield. Waardoor je hoorde niet precies wat was. Dingen gingen in elkaar over. En toen luisterde ik die remaster op een koptelefoon. En toen hoorde ik gewoon, dit is gewoon een bandje. Ik hoor gewoon de bas, ik hoor de gitaar, ik hoor gewoon die jongens spelen. Wat ook wel heel mooi was. Mm. Maar er ging ook iets van de magie van, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Dat was een beetje weg, omdat ik het zo goed kon horen allemaal. Dat is misschien een beetje hetzelfde. Dat je soms die helderheid kan ook een bepaalde... een soort verbeelding weghalen.
Het verschil is wel, denk ik, dat bij die Beatle remaster krijg je, voor zover wat je nu vertelt, ga je nog meer naar de kern. Dus het was toen gewoon dat bandje in een studio.
Waarschijnlijk wilden ze dat het zo klonk. Ja.
Of waren... Ja, precies. Dat is eigenlijk hoe het klonk. Mm-hmm. Terwijl die Resident Evil remake is echt een nieuwe
interpretatie
van iets.
Ja, nee, klopt. Dat op zich is het anders. Maar het is wel hoe je iets beleeft, wat een soort van... De smudge kan ook heel erg helpen in je beleving.
Zoals ik het heerlijk vond om op mijn Walkman vroeger cassettebandjes te luisteren. Ja, klinkt ook minder goed, maar het heeft toch iets gezelligs.
Precies, ja. En gewoon lekkere sound ook.
Lekkere sound.
Eigen sound.
Is het ook niet zo bij die vroegere Beatle uitgaven dat ze enorm gestereopand waren?
Ja, zeker. De stereoversies waren eigenlijk een soort bijzaak destijds. Want stereo was heel erg nieuw. Dus het was zo van, oh shit, we moeten ook nog een stereo versie doen.
Verschrikkelijk.
En toen hebben ze gewoon maar een beetje wat gedaan eigenlijk.
Ja, echt
dat
zo.
Je echt inderdaad
pas
de
op links, zang op rechts. Ja. Dus als je dat dan...
Die stereo mixen zijn helemaal niet goed.
Heel slecht. Ja. Maar dat waren niet de originele.
Jawel, nou de allereerste stereo mixen, dat waren die. Ja, maar
nee, ik
destijds
bedoel,
was
de
mono.
De eerste uitgave van
dat
de Beatle-platen. Oh, die waren wel mono.
Nee, ze waren toen ook, zodra er stereo was, kwamen de Beatle-platen ook in stereo uit. Voor mensen die al een stereo-installatie hadden. Maar de meeste mensen hadden nog heel lang gewoon mono.
Ah, dus... daardoor ben ik heel, toen de iPod net uitkwam. En Beatles had ik nooit zo meegekregen uit mijn jeugd. Daardoor ben ik nooit into de Beatles geraakt. Omdat het altijd op koptelefoon zo gestereopand was.
Ja, dus niet te doen.
Niet te doen.
Nee, alle mono versies staan ook gewoon op Spotify.
Oké.
Ja. Gewoon geremasterd, zowel stereo als mono. En ik zou altijd naar de mono luisteren eigenlijk. Want dat is waar ze de meeste zorg in hebben gestoken qua mix.
Het is ook met oude klassieke jazz zo vaak. Dat stereo wordt een beetje op neergekeken. Ja. Dan is het ook zo heftig gepand.
Ja, precies. Ja. Zullen we naar het nieuws?
Ja, nieuws! Zal ik het in een stemmetje doen?
Ga je het in een stemmetje doen?
Ja, gewoon een. Ja, zeg maar drie kernwoorden.
Ja.
En dan ga ik het in. Neem ik die mee.
Ja. Verbaasd.
Ja.
Geïnspireerd.
Ja.
Energiek.
Verbaasd. En nog even wat, dit zijn allemaal, energiek, verbaasd en geïnspireerd. Ja, maar kan je
moet
nog?
Moet ik zeggen dominee Gemdaad?
Nee, ik kan het ook als dominee Gemdaad doen. Maar ook als verbaasd, energiek en geïnspireerd zijn alle drie staten van zijn.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld een woord als bouwmarkt. Of ik
weet okay, verbaasd vind ik wel goed.
Ja.
Zonsondergang.
Ja.
En krentenbol.
Krentenbol, oké. Okay. Verbaasd.
Zonsondergang. Krentenbol.
Charles Martinet. dit gaat helemaal verkeerd. Charles Martinet stopt na 32 jaar als stem van Mario. En zal niet te horen zijn in het. Ik weet niet waarom ik ga slissen. Nee. Omdat ik het niet te doen vind, deze opdracht.
Doe maar gewoon verbaasd.
Charles Martinet stopt na 32 jaar als stem van Mario en zal niet te horen zijn in het in oktober uit te komen Super Mario Brothers Wonder. Het was ook een beetje geïrriteerd, verbaasd van, hè? Ik heb dit gelezen, ja. Oh nee, ik doe eerst alle achter elkaar.
Eerst alle nieuwtjes en dan gaan we erover praten.
Nintendo beleeft beste kwartaal ooit dankzij 18 miljoen verkochte exemplaren van Tears of the Kingdom. Sega koopt Angry Birds ontwikkelaar Rovio voor 70 miljoen euro. 700 miljoen euro, nog wel. Xbox kondigt Raps aan voor Xbox Series X. Raps. Dus niet
Raps.
Yo-Yo Xbox, maar Raps.
Met een W.
Release Assassin's Creed Mirage met een week vervroegd naar 10 oktober. Alan Wake 2, 10 dagen uitgesteld naar 27 oktober.
Ja, dat was het nieuws. Verbazingwekkend nieuws. Charles Martinet stopt na 32 jaar. Ik ga hem wel missen.
Hij kreeg, las ik in het persbericht, een nieuwe functie binnen Nintendo.
Als ambassadeur.
Als Mario. Ambassadeur van Mario.
Zodat mensen een beetje weten wie Mario is. Ja. Want dat weten mensen nog.
Dus dat vond ik wel mooi dat ze niet brachten van, oké, hij is weg als de stem. We hebben een nieuwe Mario stem. Maar meer, jongens, het is groot nieuws. We hebben een nieuwe functie voor deze man. Ja. Maar dat is al wat hij zijn hele leven al deed eigenlijk.
32 jaar heeft hij die stem gedaan. En het was dus al in de trailer, hadden mensen al iets van, dit klinkt in de trailer van Wonder, dit klinkt niet als Martinet. En nu blijkt dus dat het dat hij er klaar mee is, of Nintendo is klaar met hem. Ik weet het niet precies.
Het komt denk ik door die film.
Dat zou kunnen.
Heeft iets mee te maken.
Ja, ja.
Is hij dus opzij gezet voor Chris Pratt?
Die heb ik trouwens gezien, die film.
En?
Niet goed.
Niet goed?
Nee. Zag er wel goed uit, maar verder vond ik het echt geen goede film.
Ah, jammer.
Ik vond het een beetje jammer, ja.
Heel jammer.
Jammer.
Ja.
Maar goed, misschien omdat Charles... Ik denk dat het beter was geweest als hij gewoon de stem
had. Als hij het gewoon had gedaan.
Ja, ik weet niet, het was allemaal gewoon niet zo goed, eigenlijk vond ik. Heel veel dingen waren niet zo goed. Wel mooi gemaakt qua visuals en zo. Het zag er
maar wat
wel
vond
goed
je dan
uit.
Niet goed?
Nou, hij begon heel erg leuk. Het voelde gewoon niet echt als een Mario film, behalve dat het er allemaal heel erg wel zo uitzag. Ik kwam er gewoon niet in. Ik miste gewoon de Mario feel of zo. Mm-hmm. Ik vond het niet echt een Mario film.
Kwam dat door de stem?
Ik denk dat de stem een rol speelde, maar ook het verhaal, het plot. Alles wat er gebeurde was plot driven. Dus er waren gewoon geen rustpunten om karakters even te laten bestaan.
Mm.
En de relatie tussen Mario en Luigi was heel tof, heel cute en sterk. Alleen Luigi, die zie je eigenlijk de hele film niet. Die wordt gevangen genomen en that's it. Ik had gewoon hun tweeën willen zien gewoon shit oplossen in de Mushroom Kingdom. En dit was heel veel plot en heel veel van... Er moet weer iets nieuws geïntroduceerd worden de hele tijd. Mm. Ja, stuwend was het. Maar niet echt de ruimte voor de karakters. Dus, nou ja, goed, dat vond ik. Heel veel mensen vonden hartstikke leuk. Nintendo beleeft beste kwartaal ooit. Nou ja, dat...
beste kwartaal ooit?
Beste kwartaal ooit, ja.
18 miljoen verkochte exemplaren. Tears of the Conga. Dat zijn veel. Tears of the Conga.
Sega koopt Angry Birds ontwikkelaar Rovio. Dat stond al een tijdje aan te komen, maar nu is het echt rond.
Voor 700 miljoen euro.
Bizar, hè?
Ja. Ik vind het bizar dat Sega nog zo heftig in business is.
Ja.
Dat ze dat geld hebben liggen.
Ja, Ja, het is ook het is puur en alleen een business ding. Dat ze denken, het is maar Angry Birds is ondertussen ook echt niet meer wat het was.
Nee,
ik vind het ook een rare...
Dan heb je ze voor 70 miljoen euro, heb je een studiootje gekocht. Ja. En de IP natuurlijk van
precies,
Angry
en die
Birds.
Films en zo. En ik weet niet of dat in China nog heel groot is bijvoorbeeld. Of op andere plekken. Want hier is het niet zo dat Angry Birds nou nog heel veel... Het is echt zoiets wat je bij de Action op een beker voor kinderen om drinkyoghurt in te doen ziet staan.
Ja.
Maar niet iets waar echt heel veel geld in omgaat.
Ik heb het nooit gespeeld ook.
Nee, ik wel. Op mijn telefoon destijds.
Ja, en maakt dat je gelukkig?
Nee, ik vond het best wel stom.
Ja, dat is een stomme aankoop zeker.
Xbox kondigt... Xbox. Ik vlieg ook uit de bocht.
Kondigt raps aan.
Ja, voor Series X. Dat was van nu net, vanochtend kwam dat nieuws. Ik dacht, nou, dat gooi ik er nog even in. Ja, dat zijn een soort van... Dus die Xbox Series X, dat is een soort... Ja, een soort monolith. Een soort hoge doos. En ze hebben een soort dingen gemaakt die je er omheen kan klikken.
Een taco.
En dan zien ze er heel anders uit.
Een soort rap burrito. Kan je er omheen... maar een soort skin.
Een skin, precies. Ja, die je gewoon omheen klikt. En zag er echt best wel vet uit. Een soort Starfield. Het zag er bijna een beetje Star Wars-achtig. Alsof het een soort droid was.
Mm-hmm.
Random nieuws, maar ik vond het wel grappig.
Ja, ik heb nooit altijd... We hebben het ook een keer over die Joy-Cons gehad.
Ja,
en
precies.
Al die cosmetische poeha.
Poeha, ja, precies.
Cosmetisch. Een beetje... Iets wat wilder zou ik zo kunnen zijn.
Poeha.
Al die cosmetische poeha voor de Switch.
Ja.
Nee, daar moet ik helemaal niks van hebben. Alhoewel ik het wel leuk vind dat ik een donkerrode controller voor de PS5 heb. Vind je dat nou niet leuk om daar te spelen?
Zeker, die is heel leuk.
Die is leuk, toch?
Die is fijn. Ja,
dat
zeker.
Vind ik dan wel weer leuk.
Ja, ik had gisteren... Oh ja, ik wil nog even zeggen over de PS5. Ik vind het heel fijn... ik vind het leuk om af en toe clipjes op te slaan.
Oh ja?
Van gameplay. En dat is op de PS5 echt veel beter dan op de PS4. Want je kan nu echt zo meteen de lengte kiezen van de clip. Je kan zeg maar dingen die net hebben afgespeeld, kan je opslaan.
Ah, dus
met terugwerkende kracht.
Ja, dus hij neemt constant op.
Ja, en dan kan je gewoon meteen kiezen hoe lang. Want ik had dan altijd clips van 3 minuten waar ik eigenlijk alleen maar de laatste 10 seconden van hoefde te hebben. Want ik had gisteren een combo in Final Fantasy 16. Dat sloeg helemaal nergens op.
Toen dacht je, dit wil ik voor het nageslacht.
Ja, dit moeten mensen zien.
Ja.
Het was heel komisch. Het was in een soort kroeg en 4 mannen. Oké, wil ik heel even over hebben Final Fantasy 16. Eén ding. Je hebt een skill waarbij je een enorme tornado genereert.
Mm-hmm.
Echt een enorme tornado waar mm-hmm. alle enemies in gevangen worden.
Mm-hmm.
En je hebt een skill, dat is de windskill. En dan je hebt een electricity skill waarbij je een paal in de grond steekt met een elektrische bol erop. En als je dus die wervelwind doet met die bol, dan worden enemies gewoon totaal gewoon helemaal kapot gemaakt. En dan sta je gewoon te kijken en dan liggen ze op de grond. Het was heel grappig. Er waren 4 gasten die heel stoer naar me toe kwamen. En toen deed ik gewoon... Pff, pff, en toen lagen ze.
De ultieme jongetjesfantasie.
Ja,
als
heerlijk.
Ze eens op me afkomen, dan heb ik een wervelwind elektrobol.
Ja, ja.
Ik kan niet wachten om het terug te zien.
Ja, het is echt mooi beeldmateriaal.
Ja.
Goed, dit was even een zijpad. Release Assassin's Creed Mirage vervroegd en Alan Wake 2 uitgesteld. Ja, het is gewoon, oktober is best wel gestoord. Ik heb hier even de lijst staan van games die uitkomen in oktober. En dat is natuurlijk ook, ik bedoel, september komt Starfield natuurlijk. Maar er komen in oktober echt veel grote games.
Ik zie het staan, Detective Pikachu Returns. Forza Motorsport alweer?
Ja, dat is motorsport. En motorsport is meer de simulatie. Zeg maar meer de tegenhanger van Gran Turismo. En Forza Horizon is de meer arcade open world versie.
Oh, ja. Lords of the Fallen.
Lords of the Fallen is een...
reboot weer van Lords of the Fallen.
Ja, maar dit is echt een vervolg.
Oh.
Maar ze hebben dezelfde naam.
Maar het heet gewoon, dat is ook hip, hè?
De eerste heet The Lords of the Fallen. En deze heet Lords of the Fallen.
Ja.
Een Souls-like zag er wel best wel vet uit. Maar ik denk niet dat ik het ga spelen. Super Mario Brothers Wonder.
Marvel Spider-Man 2, daar kijk ik wel naar uit.
Ja.
Ik denk niet dat ik hem tegen ga spelen.
Mm.
De Metal Gear Solid Collection.
Ja. Ga je die checken?
Welke?
Metal Gear.
Ja. Nee, want ik heb ze al gespeeld. Ik wacht op die remake van 3.
Oh ja. Ja,
die wil ik wel graag spelen.
Ja,
Delta,
City Skylines 2, een game die ik niet ga aanraken, maar waar heel veel mensen wel op zitten te wachten. Want het is echt de grote citybuilder. al jarenlang. En nu is het het vervolg, eindelijk. Een remake van Alone in the Dark.
Oh, een remake, echt.
Of een... Ja, oh, misschien is het een remaster. Zal ik het even opzoeken?
Ja, even op.
Ik zoek het op. Een nieuwe titel in de oude franchise. Het is gewoon een nieuwe Alone in the Dark.
Oh, echt een nieuwe Alone in the Dark.
Ja.
Eigenlijk een beetje de voorganger van Resident Evil.
Ja, precies. Ja.
Alone in the Dark.
Ja, mooie titel ook. Mooie naam.
Hele mooie naam.
Ja, en Total War.
Ik heb nog nooit een Total War game gespeeld.
Ik ook niet.
Dat lijkt me best wel fantastisch eigenlijk. Ook van Sega.
En dan ondertussen liggen er natuurlijk nog... volgende maand komen er natuurlijk ook... Starfield sowieso. En iedereen is nog met Baldur's Gate. Het is echt een jaar, jongens.
Het is een mooi jaar.
Het is een mooi jaar om een podcast te beginnen over games.
Ja, het is echt een heel goed jaar. Er is zoveel te spelen.
Ja.
En goede shit.
Ja, echt. Ja. Ja. Nou, genoeg om over te praten. We zijn er volgende week weer, hè?
Volgende week. Geen vragen doen meer.
Oh.
Of, ja,
zeg het maar.
Ik weet het. Ja,
het is 10 voor 11.
Ja, ik moet eigenlijk wel gaan.
Je moet gaan? Ja, ja, zeg het maar, gaan. Hoor. Eén vraagje?
Nee, dan bewaren
doen we volgende keer wat vraagjes.
Volgende keer.
Stuur ze gerust nog in, vragen, naar de Instagram.
Yes.
Volg ons. Vertel het door aan je vrienden. Wij zijn Maarten en Kees.
Ja.
En dit is onze videogame show.
De videogame show. Tot volgende week.
Yes. Doei.
Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees videogame show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show. Country Road.
Okie dokie, mamma mia, here we go, Mario.